op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
City Dijkers met het NOS Journaal. Europese landen moeten zo snel mogelijk minder gas verbruiken en de gasvoorraden aanvullen om de komende winter goed door te komen. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energieagentschap. Volgens het agentschap moeten Europese landen de gasvoorraden tot 90% gevuld hebben. De vrees is dat er anders tekorten zullen ontstaan, omdat Rusland volgens het agentschap de toevoer van gas vermindert. Het Energieagentschap vindt ook dat landen hun noodplannen op elkaar af moeten stemmen voor het geval dat er zulke tekorten ontstaan. Drie mannen hebben tot 26 jaar celstraf gekregen voor de moord op een vrouw in Amsterdam. De vrouw van 27 werd vorig jaar mei om het leven gebracht toen ze met haar vriend in de auto zat. Hij is een bekende uit het criminele milieu en was waarschijnlijk het eigenlijke doelwit van de aanslag. De man overleefde de schietpartij, zijn vriendin overleed diezelfde nacht. De rechtbank vond het bewezen dat de drie mannen uit Amsterdam de moordaanslag hebben uitgevoerd. De straffen zijn lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, die 30 jaar cel had geëist. In een groot deel van het land geldt morgen vanaf het eind van de ochtend tot morgenavond code oranje. In het midden en zuiden kan de middagtemperatuur oplopen tot 40 graden. In het openbaar vervoer zijn vanwege die hitte maatregelen genomen. Airco's zijn extra gecontroleerd en er staan calamiteitenteams klaar met extra water. Op Luton Airport in Londen zijn alle vluchten geannuleerd, omdat de start- en landingsbaan is beschadigd door de hitte, meldt Sky News. Ook op een Engelse luchtmachtbasis bij Oxford is het asfalt zo heet dat er geen vliegtuigen meer mogen landen of opstijgen. Schiphol besproeit de start- en landingsbanen om ze af te koelen en zal dat ook morgen doen. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht is het niet kouder dan 16 graden. Morgen opnieuw tropisch en dan temperaturen tussen de 35 en 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Luisteraars van Radio Texel, heeft u zin om weer te gaan wegdromen met een boek? Dan neem ik u graag weer mee naar de dames van Ivy Cottage. En wat gebeurt er met die dames? Nou, de ene dame is best wel verliefd. En ik denk dat het wel beantwoord wordt. Ze is heel mooi aangekleed. Een hele mooie jurk. Maar er was een draadje los, dus dat werd even gerepareerd. Maar dan moet ze weer naar beneden, de trap af. En wie staat er onder de trap? Tja, wie zal dat nou toch zijn? Onderaan de trap staat Sir Timothy. En dan? Uit angst om te struikelen hield ze met één hand de leuning vast en met de andere haar rok. Onderaan keek ze op en ze zag dat hij met zijn lippen een stukje van één naar haar stond te kijken. Een beetje laat boog hij en ze maakte een reverence. Goedenavond. Kaarslicht weerspiegelde in zijn donkere ogen en wellicht een vonkje pret. Ik heb het gevoel dat ik dit moment al eens eerder heb beleefd. Ze gniffelde zacht. Ik ook. Maar het verbaast me dat je dat nog weet. Zijn blik hield de haren vast. Echt? Langzaam schudde hij uit het hoofd. Je bracht me toen in verrukking en nu ook. Ze sloeg verlegen haar ogen neer en plukte aan de rok. Dit is een oude jurk, maar ik heb hem altijd zo mooi gevonden. Jij bent er heel mooi in, maar ja, dat ben je altijd. Ze keek weer naar hem en zag een warmte in zijn ogen die helderder was dan de kaasvlam. Dank je. En bedankt voor het boek dat je me hebt gegeven. Heb je het gelezen? Ieder woord. Hij sloeg haar oplettend gade. Rachel, ben je vrij om met me te dansen of ben je bezet? Ik ben niet bezet. Het verbaast me, maar ik ben opgelucht om dat te horen. Ik, met een oog op de mensen die om hen heen liepen, zei hij, zullen we naar de bibliotheek gaan, zodat we onder vier ogen kunnen praten? Ze knikte, terwijl haar hart bonste. Hij liet haar voorgaan door de hal. Toen ze alleen waren en werden omringd door de vele boeken, zei hij ernstig, ik heb er spijt van dat ik die avond toen we voor Ivy Cottage stonden, allemaal tegen je heb gezegd. Hij schudde zijn hoofd. Had ik niets geleerd in die 8 jaar? Weer verwoordde ik de zorgen van mijn ouders in plaats van mijn eigen gevoelens voor jou uit te spreken. Mijn liefde voor jou. De ontdekking van mijn vaders schijnheiligheid heeft 1 voordeel gehad. Ik laat me niet langer regeren. Door dwaze familietrots. Ik hoop dat je me vergeeft. Ik vergeef het je. Zijn ogen werden groot en hij deed een stap dichterbij. Wat was hij lang? Wat waren zijn schouders breed? Wat aantrekkelijk waren de sterke trekken van zijn knappe gezicht? Toen ik hoorde dat je de boeken van je vader weg zou halen uit Ivy Cottage, dacht ik dat je ging trouwen en terug verhuizen naar Thornville. Ik was in alle staten. Naar ieders mening is de jonge meneer Ashford een goede man en zou hij een goede echtgenoot zijn voor een vrouw, maar niet voor jou, Rachel. Ik kan de gedachte niet verdragen dat iemand anders dan ik die eer heb. Je hebt gelijk, hij is een goede man. Maar ik heb hem verteld dat ik niet met hem kan trouwen. Hij knikte met een ernstige uitdrukking op zijn gezicht. Rachel, als je gevoelens nog hetzelfde zijn als die avond, zeg het me dan duidelijk. Ik wil nu meer dan ooit met je trouwen. Rachel voelde zich verlegen en moedig tegelijk. Mijn gevoelens zijn dezelfde als ze altijd zijn geweest. Ik meende niet wat ik zei op de avond dat we ruzie maakten. Ik heb altijd gehouden, Timothy Brockwell. En ik zal altijd van je houden. Een lach lichtte zijn gezicht op. Hij stak zijn handen naar haar uit en zei, zij legde haar gehandschoende handen in de zijne. Als je vader nog leefde, zou ik om zijn zegen vragen. Ze grinnikte weemoedig. Die had je altijd al. Nu moet ik alleen al die verspeelde tijd betreuren. Rachel schudde haar hoofd. Laten we dat niet doen. Laten we liever de komende jaren tot de mooiste van ons leven maken. Hij keek haar in de ogen. Met mijn hele hart. Hij kwam nog dichterbij en omhulde haar met de kruidige geur van zijn scheertonic. Ze koesterde zich in de liefde van zijn ogen. Diep in de haren keken ze. En genoot van het besef dat hij haar eindelijk ging kussen. Tergend langzaam boog hij zich naar haar toe. En de opwinding van binnen nam toe. Maar toen raakte zijn lippen eindelijk de haren. Verrukkelijk. Voetstappen naderden. Timothy trok zich terug voordat ze de kans kreeg hem terug te kussen. Rachel keek teleurgesteld op. Justina stond in de deuropening. Timothy, riep ze uit en ze snelde op hem toe. Daar ben je. Je hebt me een dans beloofd, weet je nog? Oh, Rachel, nou ja, laat me zitten. Gaan jullie maar liever dansen. Ik vind wel een andere danspartner. Sir Cyril danst deze set met juffrouw Bingley, maar dat geeft niet. Ze greep Rachel en Timothy bij de hand en trok hen mee naar de balzaal, waar ze bijna in botsing kwamen met Nicholas. Ah, dag, meneer Ashford. Nogmaals, goedenavond, juffrouw Brockwell. Rachel zei, meneer Ashford, wilt u misschien met juffrouw Brockwell dansen? Het ontbreekt haar aan een partner. Oh ja, met genoegen. Rachel en Timothy volgden de twee jonge mensen en namen samen plaats in de rij. De muziek was al begonnen, maar er waren nog vele passen om te dansen en er zouden nog veel vrolijke refreinen volgen.
Hush now, baby, don't you cry. Rest your wings, my butterfly. Peace will come to you in time, and I will sing this lullaby. No, though I must leave my child, but I will stay here by your side. And if you wake before I'm gone, remember that sweet lullaby. And oh, don't you ever stop believing. With love alone, with love you'll find your way, my love. The world has turned the day to dark. I leave this night with heavy heart. When I return to dry your eyes, I will sing this lullaby. Yes, I will sing this lullaby.
Zat Jane in haar woning toen ze zacht muziek op de binnenplaats hoorde. De muzikanten van de Bel oefenden weer samen om de prettige avond door te komen. Jane trok een sjaal om zich heen en ging buiten op de veranda zitten om het beter te kunnen horen. Kipper kwam aan en wreef zich tegen haar rok om geaaid te worden. Ze gaf hem zijn zin, terwijl haar voet in de maat van de melodie meetikte. Door de poort zag ze de mannen en hun instrumenten in het licht van de lampen. Tall Ted met viool en strijkstok. Colin met zijn fluit en Tuffy, die op zijn oude mandoline tokkelde. Hetty bracht waarschijnlijk Betsy naar bed. Op datzelfde moment kwam Gabriel de herberg uit. En toen hij haar zag, liep hij over de oprijlaan naar haar toe. Het was vreemd om hem in en uit te zien lopen als een gewone gast, maar ook heel prettig. Hallo Jane, wat een mooie avond. Ja, inderdaad. Hij wees met de duim naar de herberg. Je zwager is opgetogen. Hij verkondigt aan iedereen dat hij een verloofd man is. Dat is toch goed nieuws? Ja, inderdaad. Hij keek haar onderzoekend aan en fronste zijn voorhoofd. Wat is er? Je kijkt verdrietig. Is er iets mis? Nee, alles is goed. Hij leek niet overtuigd. Ik was dan net in Wishford. Een hoop rijtuigen op de weg in de richting van Stapleford. Is daar vanavond iets gaande? De Bingleys geven een bal. Hij trok één donkere wenkbrauw op. Had jij niet willen gaan? Jane haalde haar schouders op. Ik ben niet uitgenodigd. Wat jammer. Hij kwam naast haar op de stoep zitten en Kipper begon ook hem kopjes te geven. Ik zie dat je die stalkat nog steeds verwent. Hij aaide de kat over zijn vacht en zei, ben je erg teleurgesteld? Nee, en het verbaast me ook niet. Het is niet het soort feestelijkheid waar je een waardin voor uitnodigt. Vroeger behoorde ik tot de kringen van de Bingsley, maar toen was ik nog juffrouw Furmond, een vrouw van adel. Je bent nog steeds dezelfde, Jane. En in Gods ogen, en voor iedereen die het waard is een vriend te worden genoemd, heb je toch dezelfde waarde. Dank je. Ik wist wat ik opgaf toen ik met John trouwde. Ik heb alleen een beetje medelijden met mezelf. Ik had graag de avond met mijn vriendinnen doorgebracht. Zijn die wel uitgenodigd? Oh ja, Rachel en Mercy en Sir Timothy natuurlijk. Natuurlijk, mompelde hij. Zit er niet over in, het geeft niet. Zijn mondhoek ging omhoog. Ik ben ook niet uitgenodigd als dat helpt. En ik hoop dat je mij onder je vrienden telt. Natuurlijk. En onze muziek is ongetwijfeld net zo goed. Hij wees naar het trio amateurmuzikanten. Nou ja, niet slecht, verbeterde hij. Ze glimlachten. Ik neem aan dat ze lekker eten krijgen op dat feest en dat ze dansen. Ik denk het wel. Hij had een pakje uit zijn zak. Pikante nootjes uit Wisford. Caddy zei dat je er gek op bent. Die Caddy, dank je wel. Jane stak haar hand er naar uit, maar hij legde het pakje op de stoep en stond op. Later, hij stak een hand naar haar uit. Zijn donkerbruine ogen glinsterden. Zullen we dansen, juffrouw Furmond? Vroeg hij, gespeeld vormelijk. Ze keek twijfelachtig rond. Hier? Waarom niet? Ze luisterde naar de muziek en besefte dat die in het driekwartsmaat was. Ik weet niet of dit de beste muziek is voor een dans. Het is een wals, geloof ik. Een wals dan, als je het niet ongepast vindt. Ze tintelde van verwachting. Ik denk dat ik het wel kan. Er is niemand in de buurt die er aanstoot aan kan nemen als ik het niet helemaal goed doe. Ze legde haar blote hand in de zijne en liet zich overeind trekken, waarbij haar sjaal van haar schouders gleed en op de stoep viel. Hij deed een stap dichter naar haar toe en drukte langzaam zijn ene hand in haar rug. De warmte was door haar jurk heen voelbaar. Ze ademde oppervlakkig in en legde haar hand op zijn bovenarm. De stevige spieren waren onmiskenbaar onder de mouwen van zijn jas. Hij verstevigde zijn greep om haar rechterhand en hoopte maar dat hij niet merkte hoe vochtig die was. Ik ben het vreselijk verleerd, bekende ze. Hij keek haar diep in de ogen. Volg mij maar. Ze vond het moeilijk om zijn blik vast te houden, nu ze zo dicht bij hem bevond en hoopte dat het flakkerende licht en de schaduwen haar blos verborgen. Ze concentreerde zich op haar hand, op zijn mouw. Hij leidde haar door de passen heen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Goed zo. Nu stap jij naar voren. Nu ik. Hij draaide ze in sierlijke cirkels de oprijlaan rond. U danst uitstekend, juffrouw Furmond. Alleen omdat ik een uitstekende partner heb. Ze keek lachend naar hem op. Wat voor verborgen talenten bezit mijn vroegere hoefsmid nog meer? Hij glimlachte en de geheime belofte die in zijn ogen glansden, benamen haar de adem. Eindelijk stopte de muziek en Jane wankelde op haar voeten. Gabriel hield haar dichter tegen zich aan. Goed gedaan, mompelde hij. Zijn adem voelde warm op haar slaap, haar oor. Zijn gezicht was vlak bij de hare. Als ze opkeek, zou hij haar dan kussen? Haar hart sloeg een slag over bij die gedachte. Ze keek naar de muzikanten en zag dat Colin naar hen keek. Verlegen stapte Jane opzij. Bedankt voor de dans, Gabriel. Met genoegen. Het genoegen was geheel aan mijn kant. Nu kan ik beter wel trots zeggen. Ze trok zich terug in huis en sloot de deur. Thank you. Op zondagmiddag besloten Mercy, Alice en Phoebe met elkaar een natuurwandeling te maken. Ze liepen langs Puddingbrook en toen Ebsbury Road af, terwijl ze boeketten van geel, gouden, oranje en roodbruine herfstbladeren bij elkaar zochten. Alice klom op een lage stenen muur langs de kant van de weg. Mercy pakte haar vrije hand om het meisje te steunen, terwijl ze als een koordanseres over het muurtje liep, haar handje erin uitgestoken voor het evenwicht. Mercy wist nog dat ze dat als kind ook graag had gedaan. Ze glimlachte goedkeurend. Je bent een echte funambulist, Alice. Ze fronste haar voorhoofd. Een wat? Dat is een ander woord voor koorddanser. Het komt van het Latijnse funis, voor touw, en ambulare, kuieren of lopen. Poewe knikte. Wat een gek woord! Verderop langs de weg, vlak bij het hek van Thornfall, wenkte een beukenboom. Zijn roodgepunte bladeren dwarrelden in een windvlaag naar de grond. De meisjes renden vooruit om er een paar op te rapen voor bij hun verzameling. Kelly Finiston wuifde vanuit het armenhuis, dus Mercy nam even de tijd om met de bejaarde man te gaan praten. Ze glimlachte om iets wat hij zei en keek af en toe om of alles in orde was met de meisjes. Plots stierf haar glimlach weg. Er stond een man met de meisjes te praten. Meneer Drake. Ze verstijfde. Wat zei hij tegen Alice? Ze werd heen en weer geslingerd tussen de drang om erheen te hollen en de wens om hem te ontlopen. Mercy excuseerde zich bij meneer Featherston en liep vastberaden de weg af, terwijl ze God vroeg haar tong en haar hart te bewaken. Meneer Drake keek op toen ze kwam aanlopen en ook zijn lach bevroor. Mercy voelde onmiddellijk de spanning tussen hen. Hij meet haar blik en keek naar de meisjes. Nou, tot ziens, juffrouw Phoebe, Alice. Hij tikte aan zijn hoed en wierp Mercy een schuine blik toe, voorlopig. In haar gevoelige staat klonken de eenvoudige woorden onheilspellend. Ze keek over haar schouder toen de man met grote bassen wegliep en wendde zich tot de meisjes. Wat heeft meneer Drake tegen jullie gezegd? Ze sprak zo kalm mogelijk. Alice keek oplettend naar haar gezicht. Ze had precies dezelfde groene ogen als hij, zag Mercy. Phoebe haalde haar schouders op. Hij zei dat hij Alice en mij wilde uitnodigen om zijn hotel te bekijken en thee te drinken, of misschien zelfs ijs te eten. Mercy keek naar Alice. Zo, en ze komende verandering niet langer voor Alice kon verzwijgen. Die avond bad Mercy om wijsheid en de juiste woorden, en de volgende dag vroeg ze Alice bij haar te komen in de zitkamer. Goedemorgen, Alice, Mercy dwong zich tot een vrolijke toon. Ik heb iets met je te bespreken. Ga hier maar zitten, dan kom ik naast je zitten. Alice deed het en keek vol vertrouwen naar haar op. Mercy haalde diep adem. Je kent meneer Drake. Ja, natuurlijk ken je hem. Je hebt hem nu een paar keer ontmoet. Hij is heel aardig en hij is zo op je gesteld dat hij je vader wil zijn. Alice fronste. Mijn vader is dood. Hij is gestorven toen ik een baby was. Dat heeft mama me verteld. Dat weet ik en nu wil meneer Drake een vader voor je zijn en je opvoeden als zijn eigen dochter. Waarom? Omdat hij was een vriend van je moeder. Ik dacht dat ik bij u bleef wonen. Ik dacht dat u mijn mama zou worden. Mercy's hart balde samen. Ze beet in de binnenkant van haar wang, in een poging haar tranen in te houden. Niets zou me gelukkiger maken, maar meneer Drake had een veel hechtere band met je moeder, dus het is zijn recht en voorrecht om jou op te voeden als zijn kleine meisje. Blijf ik dan niet hier wonen? Mercy slikte. Nog een poosje, maar meneer Drake woont in Vermont. Een prachtig oud huis, nou ja, een hotel eigenlijk. Ik heb er vroeger zelf als kind gespeeld, weet je nog, dat hij jou en Phoebe uitnodigde om bij hem op bezoek te komen? Hij is daar zelfs speciaal voor jou, heeft daar zelfs speciaal voor jou een slaapkamer aan het inrichten geweest. Alice's kin beefde. Maar ik wil hier blijven. Mercy perste haar lippen op elkaar. Omwille van Alice moest ze haar verdriet verbergen en het meisje doen geloven dat dit in haar beste belang was. En zichzelf, dat doen geloven. Ze nam Alice handjes in de haren. Alice, kindje, er is geen reden om bang te zijn. Ik begrijp dat je meneer Drake nog niet goed kent. Ik ken hem ook nog niet zo goed. Maar mijn goede vriendin Jane wel. Je kent mevrouw Bell, toch, van de herberg? Ik vertrouw haar volkomen en ze heeft me ervan verzekerd dat meneer Drake een vriendelijk en edelmoedig man is. Die in staat en bereid is om voor je te zorgen en de kost voor je te verdienen. Je bent een gezegend meisje, Alice Smith. Je hebt een moeder gehad die van je houdt, een schooljuffrouw die van je houdt en nu een nieuwe vader die van je houdt. Laat ze dat allebei proberen te onthouden, goed? Het meisje knikte, maar ze liet Mercy's hand niet los. In de ontbijtkamer van de Bell zat Jane te ontbijten met haar schoonmoeder, zwager, aanstaande schoonzus en nicht. Tora had Betsy op schoot. Ze voerde het kind handig van haar eigen bord en hield tegelijkertijd het gesprek op gang. Hattie en Patrick konden echter haast niet eten, omdat ze allemaal naar elkaar zaten te lachen. Ook Jane moest grinniken. De familie Bell groeide en het voelde goed om erbij te horen. Na het eten excuseerde Jane zich om naar de balie te gaan. Tora gaf Betsy en Hattie en volgde haar, zodat de tortelduifjes alleen konden afeten. Toen de vrouwen door de hal liepen, kwam Gabriel Locke met grote passen door de zijdeur naar binnen. Hij droeg zijn donkerrode jas, leren broek en laarzen die bedekt waren met modderspetters. Hij was vroeg uit rijden gegaan, vermoedde Jane. Tora fronste toen meneer Locke de trap opliep. Meneer Locke, wat doet u? Mijn kamer is boven, mevrouw Talbot. Uw kamer? Uw kamer is in de stallen. Ze keek Jane met opgetrokken wenkbrauwen aan. Nu niet meer, Tora, verklaarde Jane. Je weet dat meneer Locke hier al een tijdje niet meer werkt. Dat weet ik, maar als hij terug is gekomen om te helpen, dan... Hij is hier als gast, Tora. Ze wuifde naar meneer Locke en hij liep door naar zijn kamer. Als betalende gast, vroeg Tora. Ja, waarom? Meneer Locke overweegt een boerderij in de buurt te kopen. Lane's Farm? Misschien. Dan zouden we buren worden, zei Tora nadenkend. Lieve, help Jane. Hoeveel heb je de man betaald voordat hij wegging? Jane gniffelde. Helemaal niet veel. Hij werkt hier alleen om ons uit de brand te helpen nadat John was gestorven. Weet je nog? Hij fokt paarden samen met zijn oom en nu wil hij iets voor zichzelf. Alleen of met jou? Jane's mond viel open. Tora kende haar inmiddels te goed. Alleen voorlopig. Caddy kwam haastig aanlopen, met armen vol handdoeken en botste bijna op Tora. Sorry mevrouw, neem me niet kwalijk, ik ben er laat met deze naar nummer 4 te brengen en u heeft Alwena me nodig in de eetzaal. Nummer 4, herhaalde Jane. Tora keek haar aan en trok een donkere wenkbrauw op. Denkt ze wel voor je naar boven, Caddy? Niet Jane? Ik natuurlijk, als Caddy hulp nodig heeft. Je kunt de betalende gast niet laten wachten, grapte Tora met een veelbetekenende blik. Jane nam de schone handdoeken mee naar boven en klopte aan de deur van nummer 4. Hij is open. Jane duwde de deur wijd open, stapte over de drempel en bleef staan. Gabriel stond aan de wastafel in zijn hemdsmouwen, zijn bretels bungelden omlaag en hij had een scheerkwast in zijn hand. Hij keek verrast op. Oh, dag Jane. Ik verwachtte Caddy met de handdoeken. Ze had het druk, maar hier zijn de handdoeken. Vergeef me mijn ongeklede staat. Ik ben uit rijden gegaan voordat het hete water kwam. En, spijt me, ik zal alleen een vragen het vroeger te brengen. Het was geen klacht, alleen maar een verklaring. Ik sta vroeger op dan je gewone gasten, denk ik. Ze klemde de handdoeken tegen haar borst. Je bent zeker geen gewone gast. Hij keek naar haar om. Stoort je dat? Nee. Is mijn aanwezigheid hier reden tot praatjes onder het personeel? Ze schudde haar hoofd. Ze vinden het fijn dat je er bent en Tora is gewoon Tora. Ik meende het toen ik zei dat ik naar de Crown kon verhuizen, als je dat liever hebt. Nee, niet weggaan. Ik ben blij dat je hier bent. Hij kwam naar haar toe, nam de handdoeken van haar over en gooide ze op bed. Echt? Ze slikte. Er zat een beetje scheerzeep op zijn wang en ze bracht haar hand omhoog om het weg te vegen. Maar hij ving haar hand in de zijne en drukte een kus op de binnenkant van haar pols. Jane's hart begon te bonzen.
Gemstones on a pool around the evening, among the perfumed roses, wait for her. With the patience of a pack horse, loaded for the mountains, like a stoic noble prince, wait for her. With seven pillows laid out on the stair, the scent of woman's incense fills the air. Be calm and wait for her. And do not flush the sparrows that are nesting in her braids. All along the barricades, wait for her. So wait for her. And if she comes late, wait. Let her be still.
Hij sloeg een arm om haar middel en trok haar dicht tegen zich aan. Jane's adem stokte. Hij legde zijn vrije hand om haar gezicht, zijn donkere blik gericht op haar mond. Hij boog zijn hoofd en zijn lippen raakten de haren. Ze sloot haar ogen en leunde tegen hem aan. Als reactie kuste hij haar steviger en intenser. Jane kuste hem terug, zonder te letten op de waarschuwende stem in haar hoofd. Hij maakte zich als eerste los en drukte zijn voorhoofd tegen de zijne, tegen de hare. Jane, we moeten praten. Jane keek ontzet naar de open deur. Waar was ze mee bezig? Dit ging veel te snel, te ver. Ze stapte naar achteren. Als iemand ons net gezien had, dan zouden er pas praatjes van komen. Ik kan beter gaan. Toren zal zich afvragen wat ik hier aan het doen ben. Jane, we moeten hier geen gewoonte van maken hoor. Ik zie je straks beneden. Toen ze wegliep, drong de kille werkelijkheid tot haar door. De weg waarop ze zich bevonden, leidde tot een huwelijk en de hoop op kinderen. Een weg die ze niet nog eens kon gaan. Rachel ging naar de bel om Jane haar nieuws te vertellen. Ze was opgewonden, maar ook een beetje zenuwachtig, omdat ze benieuwd was hoe Jane zou reageren. Ze trof haar niet achter de balie en ook niet in het kantoor, maar door het raam zag Jane haar op de binnenplaats met de koetsier staan praten. Rachel stapte door de zijdeur naar buiten. Daar ben je! Jane excuseerde zich en draaide zich om naar Rachel. Ze trok haar wenkbrauwen belangstellend op toen ze haar zag. Verraadde haar gezichtsuitdrukking. Rachel perste haar lippen strak op elkaar en onderdrukte een lach. Ze hoopte dat Jane er blij mee zou zijn. Wat is er? Rachel pakte haar hand en trok haar mee over de oprijlaan naar de herbergierswoning. Jane had amper de deur achter zich gesloten of Rachel barstte uit. Timothy en ik zijn verloofd. Eindelijk! Jane sloeg haar armen om haar heen en hield haar dicht tegen zich aan. Ik wilde dat je het rechtstreeks van mij hoorde. Jane liet haar los, keek haar recht aan. Hoe is het gegaan? Wanneer? Ze gingen allebei zitten en Rachel vertelde haar alles wat er op het bal van de Bingsleys gebeurd was. Ik ben zo blij voor je. Rachel hield haar hoofd schuin om haar vriendin aan te kijken. Ja? Ja, natuurlijk. Ze keek niet zo blij. Jane, wat is er? Ben je teleurgesteld nu het eenmaal gebeurd is? Nee, lieve held, nee. Het spijt me. Ik moet jouw moment niet bederven met mijn moeilijkheden. Ik ben blij voor jou en Timothy. Echt waar. Vertel me dan alsjeblieft wat je dwars zit. Anders ga ik het ergste denken. Jane sloeg haar ogen neer en zuchtte diep. Goed dan. Weet je nog wat je zei toen je hier kwam voor het bal, toen je toekomst met Timothy onzeker was? Je zei dat je niet durfde te hopen, dat je niet opnieuw gekwetst wilde worden. Rachel knikte. Ik weet het nog. Ik kon dat begrijpen, want ik ben ook bang. Jane keek naar haar slaapkamer. Het is alleen maar normaal dat je je pijn herinnert en die wilt vermijden. Rachel sloeg haar bezorgd gade. Jane, wat is er? De vorige keer dat we elkaar spraken, zei je dat er iemand was die je heel graag mocht. Is er iets gebeurd? Jane aarzelde en beet op haar lip. Ik dacht dat ik klaar was om weer van iemand te houden, maar ja, romantiek is één ding, maar de risico's en de pijn die erbij komen. Langzaam schudde ze haar hoofd. Wat voor risico bedoel je? Jane dempt haar stem. Toen ik met John getrouwd was, heb ik 5 doodgeboren kindjes gekregen. Rachel's hart zonk. Oh Jane, wat is dat erg. Ze pakt haar hand. En het spijt me dat ik er al die tijd niet voor je was. Jane keek naar op. We stonden toch niet bepaald op goede voet, maar dat is gelukkig veranderd. Ja, gelukkig wel. Jane richtte zich op. Nou ja, genoeg tranen. Vergeet ons feestelijke etentje morgenavond niet. Ze gaf een kneepje in Rachel's hand en glimlachte dapper. En nu hebben we nog een reden om feest te vieren. Ik zou het voor geen goud willen missen. Rachel lachte terug, maar haar hart bleef zwaar voor haar vriendin. Rachel verliet de bel en liep de lange oprijlaan van Brockwell Court op. Lady Brockwell had Rachel uitgenodigd om de trouwplannen te bespreken. Nu Timothy en Rachel officieel verloofd waren, leek ze vastbesloten om er het beste van te maken. Timothy had die middag een bespreking, dus hij zou er niet bij zijn. Hij zei dat hij de gesprekken over winkelen, zijde en mousseline met alle plezier aan hen overliet, maar zich het recht voorhield om de huwelijksreis zelf te regelen. Toen Rachel arriveerde, begroette Lady Brockwell haar beleefd. De staties waren welgemeend, maar enigszins gereserveerd. Justina echter was nog uitbundiger dan anders. Ze sloeg haar armen om Rachel heen en kuste haar op de wang. Ook wist het wel. Nu worden jij en ik echt zussen. Ik ben zo blij. Ze omhelsde haar nog een keer. Ja, ja, Justina. Laat Rachel toch even ademhalen. Kom zitten, jullie twee. Dan kunnen we ons winkeluitstapje gaan bespreken. Je hebt natuurlijk een japon nodig, Rachel, en kleren voor je huwelijksreis. Rachel knikte. Kunnen we mevrouw Snapner vragen om iets te maken? Ze was wel teleurgesteld toen ik geen nieuwe jurk meer heb bestelde voor het bal van de Bingleys. Lady Brockwell trok haar neus op. Als je dat wilt, maar niet je trouwjurk zelf. Daarvoor moeten we naar Londen. Justine straalde. Oh ja, laat ze naar Londen gaan. Ik smacht naar Londen. Later, toen de afspraken op papier stonden en ze het eens waren geworden over de data, dronken de dames samen thee. De sfeer was een stuk gezelliger dan de vorige keer. Naar de hand wilde Rachel beslist naar huis lopen, want het was mooi weer en ze voelde zich veel te energiek om stil te zitten. Ze kon de hele dag naar Ivy Cottage wel dansen of vliegen. Ze hield zich echter in een wandeling met een damesachtig tempo door High Street. Ze wilde bij mevrouw Snappen langs gaan om haar nog een keer te bedanken voor het opknappen van haar jurk en haar te laten weten dat ze minstens een kleine rol had gespeeld in haar verloving. Maar toen Rachel bij de winkel van de naaister kwam, vond ze tot haar verbazing de deur op slot en het bord met daarop te huur in de etalage. Oh nee, Rachel was teleurgesteld en voelde zich een tikje schuldig, maar ze was ook onder de indruk. Na al die jaren te hebben gezegd dat ze zou stoppen, had mevrouw Snapper eindelijk kennelijk de daad bij het woord gevoegd. Aan het eind van de straat zag Rachel meneer Arnold, de makelaar, uit het voormalige bankgebouw komen, gevolgd door Sir Timothy. Ze liep naar hen toe, benieuwd wat die twee hadden besproken. Meneer Arnold sloot de deur achter hen en toen zag hij haar. Ah, juffrouw Ashford! Hij wuifde met zijn hand. Als u iets wilt laten verbouwen, dan laat het me maar weten. Verbouwen? Vroeg ze verward. De makelaar lachte enthousiast. U gaat dit gebouw toch huren voor uw bibliotheek? Rachel knipperde met haar ogen. Is dat zo? Sir Timothy corrigeerde hem. Alleen als het passend is voor juffrouw Ashford. Het is haar beslissing. Ik was simpelweg mogelijkheden aan het onderzoeken. Hij wendde zich tot haar. Ik was van plan later met je hierheen te gaan om je te verrassen. Gewoontegetrouw kwamen er onmiddellijk bezwaren in haar op. Zo'n aanbod kon ze toch niet aannemen? Toen herinnerde ze zich het echte weer. Het was haar aanstaande echtgenoot die het aanbod deed. Toen Timothy haar aarzeling zag, zei hij ernstig: je bibliotheek is een aanwinst voor Ivy Hill en die willen we niet kwijtraken alleen omdat er ruimte ontbreekt om hem onder te brengen. Ik denk aan het dorp als geheel. Het dorp, precies. Meneer Arnold slikte een lach in, met een veelzeggende glans in zijn ogen. Ik kan niet. Rachel zweeg en begon opnieuw. Ik kan je niet genoeg bedanken voor het uitzoeken van een toekomstig huis thuis voor de bibliotheek. Ze keek beide mannen aan, maar haar glimlach was geheel voor Timothy. Op de avond van Jane's feestelijk etentje liepen Mercy en Rachel samen naar de wel. Ze hadden mooie jurken aan en lange mantels om hen te beschermen tegen de avondkou. Toen ze arriveerden, kwam Jane hen in de hal tegemoet. Bedankt voor je komst om met me feest te vieren, Mercy. En Rachel, fijn dat je meegekomen bent, al ben je te jong om mee te voelen. Ze knipoogde. Ja, beaamde Mercy, maar Rachel heeft haar eigen reden om blij te zijn. Inderdaad. En ik ben opgetogen voor haar en Timothy en dubbel blij omdat we dit dinertje houden. Mercy glimlachte, helemaal mee eens. Met z'n drieën gingen ze in ontbijtkamer zitten en aten soep van de groene ertjes, varkensribben en New College pudding. Een gebakken deeg van broodkruimels, boter, krenten en nootmuskaat, waarvan Jane wees dat Mercy er bijzonder dol op was. Mercy hief haar glas cider. Ik wens je van harte geluk met je verjaardag, Jane. En jou, Rachel, wens ik geluk met je aanstaande huwelijk. Ik ook, zei Jane, met mijn hele hart. Rachel's ogen straalden. Dank jullie wel. En jullie zullen het leuk vinden om te horen dat Timothy mij als huwelijksgeschenk heeft aangeboden het oude bankgebouw te huren, zodat ik mijn uitleenbibliotheek daarheen kan verhuizen. Anna Kingley neemt het dagelijks beheer van me over, omdat ik aangenamer zal worden beziggehouden. Ze grinnikte. Dat is uitstekend nieuws. En volgende week, dan gaan we weer verder. Misschien zelfs wel naar het huwelijksfeest. Nou, ik denk niet zo snel. De bruidsjurk moet nog klaar. In ieder geval, tot volgende week. Dag!
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotexel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.